Ja, goedemorgen iedereen. Het is een woord dat ik heb mogen voorbereiden op vragen van Chris van de gemeente van Diksmuiden. Dus ik kan daarom ook mogen spreken. Je weet dat ik in de coronaperiode zowel in mijn gezin als persoonlijk nogal heftige tijd meemaken. En in dat herstel, in die zoektocht van wat dat rommelen speelt en doet, ben ik een boek tegengekomen die Unbound noemt, waarin dat ik een soort van, ja, dat een ontdekkingstocht eigenlijk, noem ik die boek. Het is een weg naar herstel van gebrokenheid van het verleden, dat noem maar op. Maar bepaalde dingen grijpt me wel enorm aan. Gods woord, ja, gaat diep, hè. Nu, ik heb twee teksten voor vandaag, dat ik met jullie wilde delen. En eigenlijk ook hoe bezig worden met die voorbereidingen voor Diksmuiden, lag het echt wel op mijn hart om dat ook hier met anderen te kunnen delen. Spijtig genoeg zit me in de vakantieperiode en zit me een beetje in een lage bezetting. En, maar hoe Luc vraagt hoe dat mijn preek gaat noemen, ga ik hem noemen voor iedereen die er niet was. Dat is maar een rap. De tekstgedeelte zou ik met jullie er wel aan deuren nemen. Het zijn Psalm 139, vers 1 tot en met 16. En door dan ook heel graag ook 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot 24 gekoppeld. Ik kon de gedeeltes wel hopelijk met Gods genade mogen amakorlim ook voor jullie. Ik ga beginnen met de twee tekstgedeeltes voor te lezen voor jullie. Als eerste Psalm 139, vers 1 tot en met vers 16. Daarin zegt Gods woord het volgende. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgronds en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten. Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, of woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Tot zover Psalm 139, en dan zou ik graag nog het gedeelte voorlezen uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot 24. Daar staat het volgende. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God en Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, je ziel aan het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw en hij zal het ook doen. Tot daar, Gods woord. Nu, de vorige keer dat ik die preek mocht doen, was het eigenlijk het Pinksterweekend. En toen had ik gezegd dat het niet typisch een Pinksterpreek was, wat dat vaak verwacht wordt. Maar toch zat het er wel in. Ook vandaag is het een speciale dag. Een beetje vaderkusdag, hè. Dus al de vaderkus die alweer is in de proficiat. En uiteindelijk zou je zeggen, ja, het is geen typische vaderkusdagpreek. Maar toch zit het er weer in. En ja, toen ook daar vanuit overdacht van het ook wel weer speciaal dat dat van een wonderlijke vader. Het is verbazingwekkend dat hij verweven is in ons bestaan. En dat blijkt ook uit onze psalm. En ik zou wel beginnen met wat verduidelijking over het kernbegrip van een bijzondere, en ik denk wel dat dat een heel gekende psalm is ook. Hè? U doorgrond en kent mij, is een liedje dat heel vaak gezongen wordt ook. Dus ik denk wel dat die psalm vrij goed gekend is. Dus het is een lied of een hymne. En het begint met vers 1, Heere, u doorgrond en kent mij. En in het voorlaatste vers, 23 van deze psalm, vind je ook, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij, en ken mijn gedachten. We zien dat ook terugkomen in de versen 2, 4 en 6, als ook in vers 14 zien we dat er getuigd wordt dat een trouwe volgeling zijn ziel weet. Dus eigenlijk mogen we een conclusie trekken over Gods woord hierin. Dat dit gedeelte gaat specifiek over de alwetendheid van de Heere God en zijn alomtegenwoordigheid. Deze versen eigenlijk belichten Gods intieme kennis van zijn mensen die geschapen zijn naar zijn beeld. De eerste 6 versen belichten dat thema. En vers 1 tot 4 verduidelijken eigenlijk nog veel meer Gods kennis over onze levens, de keuzes die we maken, de omstandigheden waarin we leven, pijn, verdriet, zelfs van de dingen uit het verleden. Ook onze gedachten die we koesteren, dat niemand kan zien. Van broers en zusters, niemand kan in ons hoofd kijken, niemand weet wat er door alle deuren spookt. De Heere God weet het al. En het verleden of de gedachten en de woorden die we zelfs eventueel zouden kunnen uitspreken, zijn ook eigenlijk gekend bij de Heere God. En persoonlijk vind ik dat ergens heel geruststellend, maar u er heel goed over nadenkt, zorgt het er eigenlijk ook voor dat ik heel goed begin te beseffen, hoe ouder dat ik word, dat bij alles wat ik bedenk, alles wat ik doe, die schepper van hemel en aarde, die grote God, een heel aandachtig toeschouwer is. Over alles die passeert in mijn leven. En bij gevolg kunnen we onze keuzes en de manier waarop dat we leven als christen niet lichtzinnig opvallen. Je moet niet benauwd zijn, ik heb geen dunderpreek voor hem bereid. Totaal niet. Ik hou er trouwens ook niet van dunderpreek. Die schepper van hemel en aarde is zo aanwezig, zo dichtbij in onze levens, dat we goed moeten beseffen. En ik ben heel erg dankbaar voor de enorme genade die we mogen genieten in de Heer Jezus Christus. Sint Kruiswerk die een enorme poort geopend heeft voor ons om meer effectief een relatie te kunnen en mogen hebben met onze Vader. Nu, hoewel God al ons falen of tekortkoming ziet en hij weet, verschaft hij ons door het werk van de Heer Jezus genade en een onvoorwaardelijke liefde voor zij die hun leven willen overgeven en vertrouwen aan die grote God. En het stuurwiel van je leven uit handen geven, echt dus visje, dat is pruik, tegeltje, en de muur hangt. Het stuurwiel uit je handen geven. Wordt gemakkelijk in de mond genomen. Maar geloof me, vriend, Dat is niet gemakkelijk. Dat is heel moeilijk zelfs. Het is een opdracht. Het is een proces, als we trouwe volging willen zien, dat we moeten door aan de deur gaan. Iedere dag opnieuw. We moeten iedere dag opnieuw ons overgeven, door de Heere God te erkennen voor wie dat hij is, en bij gevolg ook te vertrouwen op wie dat hij is. Op zijn grootheid, op zijn genade, op zijn liefde, noem maar op. Nu, sommige mensen hebben eigenlijk zelfs al moeite om steun van hun noten het aan te geven. Ja. Als ze toen dat steun toch van hun noten het aan geven, en er gebeurt iets op de weg, en ze zitten naast de chauffeur, toen gaan ze zelfs gaan stampen, omdat er geen pedalen zijn. En effectief, de mensen zijn heel goed bewust dat die pedalen aan de andere kant zijn. Maar toch. Nu, gelukkig is de Heere God en onze Heere Jezus de schepper van al het leven. En alles wat we er moeten kennen als mensen. Wie zou er toen eigenlijk beter weten dat ons leven zo ook geleid moet worden? Vers 5 vind ik een zeer bijzonder vers. Dan staat er, u sluit mij in van achter en van voor. U legt uw hand op mij. Herken je daar iets zijn? De Heere God spreekt over achter en voor. Als ik dwal in mijn gedachten, kom ik onmiddellijk uit in Exodus. Dat was voor hun en was anderen de deur die trekt toch? En waarom was dat? Beschermingen. Wat toonde daar zijn aanwezigheid ook aan zijn volk? Nu, ik wil ook niet te veel persoonlijk op mijn eigen leven zinnen spelen, want tenslotte is het Gods woord en niet mijn woord. Maar ik wil wel iets bijzonders met je onderdelen, dat ik effectief, praktisch, zelf meegemaakt heb. Je staat vooral de Heere God die beschermt ons, ondanks alles altijd. Onder elke omstandigheden, gelijk wat we meemaken in ons leven, beschermt de Heere God ons altijd. Hij is achter ons en voor ons. Het staat in zijn woord. We moeten goed beseffen dat we zelfs beschermd zijn in omstandigheden waarin dat totaal niet zo lijkt dat God ons beschermt. Ook teruggaan in de tijd, en ze hebben mijn eigen gemeente gekend, mijn verhaal een stuk, grotendeels zelfs. In 1999, ongeveer rond 23 uur, word ik op weg met de motor. Wat ik toen niet wist, was dat ik gewoon gecrashed met die motor. 16.01 van het jaar 1999 reek ik eigenlijk mijn leven zijnde tegemoet. Waren het niet van ons bijzondere Heer. Ik reed ongeveer rond de 100 km per uur. En nee, niet in zone 50. Mocht het 90, maar ja, ik zou het er wel een beetje over natuurlijk. Ik hoorde geen christen. Ik kende de Heer totaal niet. Maar de Heer kende mij wel. En dat leek nu misschien omstandigheden waarvan je denkt van hoe kan God nu hier beschermend zijn? Hoe kan dat nu? De auto die ik frontaal voor mij heb, ik wist onmiddellijk het moment dat ik die koplamp van die auto zag, dat ik hem niet meer kon ontwijken. En diepe angst overviel me. Een doodsangst. Een angst dat ik, ja, kan dat niet beschrijven. En in een geval, dat gebeurde in een fractie van een seconde. Het doemde iets heb en boem klets en het is gebeurd. Maar, voor mij, het moment dat ik die koplamp zag, begon ja, alles in slow motion te gaan. En toen dat die doodsangst mij aangreep, heb ik iets heel roers meegemaakt. Mensen die God niet kennen, maar zeggen van ja, een ding in de slag gaat. Of hij was nog niet juist van tevoren. Maar op een bepaald punt, hoe die angst de ergst van al was, voelde ik een hand op mijn rechterschouder. Die kant. Ik kon dat nooit meer vergeten. Er was zelfs een lichte, comfortabele druk uitgeoefend, waardoor dat ik iedere vinger en de duim gewaar worden waar dat exact lag. Ik herinner me dat tot in detail. Op dat moment hoorde ik in mijn hoofd de zachtste, liefhebbendste stemmen dat ik ooit gehoord heb. En ik herinner me de woorden nog als gisteren. Het was geen Hebreeuws. Het was platlands. En ik kan ze niet op spreken op dezelfde manier, Het klonk ongeveer als dit. Jongen, je moet niet benauwd zijn. Je gaat niet wat aan. En vanaf het moment dat ik die woorden hoorde klinken in mijn hoofd, kwam ik rustig. Een enorme, wonderlijke rust. Ik ben trouwens nooit meer zo rustig geweest in mijn leven, of op dat moment. Het werd zwart voor mijn ogen. Daarna hoorde ik ergens in de verte lid nog een knal. Dat zal de impact basic van het ongeval geweest zijn. De gevolgen waren niet min. De slagader was door ter hoogte van het bekken. De lever was bijna volledig verwoest. Ik kon nog een paar vierkante centimeter over dat ze moesten lijmen en naaien en plakken. Mijn longen worden doorboord, beide longen worden doorboord en ingeklapt. En nu denk je misschien, ja, wat was die een god he, van jou? Wat was die een god nu van jou? Hoe kunt je nu voor je en achter je zijn? Nu, de drie verwondingen dat ik had op zich, los van elkaar, zijn eigenlijk dodelijk. Ja, de slagader die door is, dat begint te spuiten, gaat minuten. Ik ben geen arts, ik had er geen titel plaatsen, maar het is minutenwerk. De lever die quasi volledig verwoest is, komt er dan niet veel meer van uit. En allebei je long doorboord en ingeklapt, ja, daar moet ik ook geen tekeningsje van maken. Dat is zelfs die drie dingen, ja, worden te min voor Gods bijzondere beschermingen in mijn leven gehouden. Ik ben in de kliniek gerocht en de chirurg van dienst die aan de slag had, het achteraf tegen mij verklaard dat wat hij zag tijdens de operatie een medisch wonder was die eigenlijk geen medische steek hield. En hij vertelde mij erbij dat ik hier nog een opdracht had. Was die meisje christen? Ik weet het totaal niet. Die heeft mij uitgeleid wat er gebeurd was. Normaal gezien de slagader dat begint gewoon los te spuiten. Bij mij blijkbaar was de buitenste buis volledig open. De binnenste buis was ook volledig open. Maar ze lag opgekrold tegen elkaar, waardoor het bloed niet vol een bak kon spuiten. In principe is dat medisch niet mogelijk, want een ader breekt gewoon. Zet er geen rek op. Zet er wel rek op, maar als die breekt, is dat gewoon door de druk die van je hart gegeven wordt, is dat eigenlijk onmogelijk. Dus, tja, waarom vertel ik dat? Het illustreert eigenlijk gewoon op welke bijzondere manieren de Heer werkt. Hij beschermt en zijn trouw betoont. Onder elke omstandigheden is de Heere God voor jou en achter jou. En de Heere werkt achter die scherm. En je toont altijd zijn trouw. En dat is zo belangrijk. Ook het handtap mocht gewaar worden. Als je ooit een keer hebt, dat je een moeilijk moment had in je leven en dat er iemand dat je eigenlijk niet echt was zien komen, van achter je zijn ander je schoenen legt, en heel zachtjes is je flisterd of zegt tegen jou, hé, alles komt goed. Het geeft een gevoel van bewogenheid van iemand anders naar je toe, die je enorm verstaart. En zo is ook de Heere Jezus. Onze Heer is zo. De Heere verlangt naar een echte, intense, intieme relatie met ons. En alles hangt er eigenlijk hierbij vanaf, van de tijd dat we er wel aan doorbrengen met de Heer. Hij legt zijn handen op ons, je biedt ons vertroostingen, beschermingen, en vooral je wilt ook delen in onze vreugdes. Om ware vreugde te kennen in je leven, ben ik er meer en meer persoonlijk van overtuigd te worden dat leven in die persoonlijke relatie de enige manier is om werkelijk echt gelukkig te zijn. In alle omstandigheden en facetten van je leven. Persoonlijk, in je donkerste kamerke, in een hoekje nu wegzet, in je huwelijk, in je kennis, in iedere relatie die je maar kunt in van het leven, is continu in die relatie met de Heere God te leven, de enige manier volgens mij, om werkelijk gelukkig te zijn, echt geluk te kennen in je leven. We zijn tenslotte ook geschapen om in een levende relatie met God te staan, en te delen in zijn glorie. We kunnen als christen volgens mij niks toevoegen aan zijn glorie. We kunnen hem losprijs geven, we kunnen aanbidding geven aan de Heere God. Het is de Heere God die belooft in zijn woord om zijn glorie met ons te delen. En ja, als je dat moet in een context brengen, probeer maar een cadeautje te kopen voor de rijkste mens van de wereld. Het is misschien een heel kleine verleging en verleging van wie dat de Heere God is. Maar probeer dat maar een keer. Je mag nog de middelen in dat je wilt. Hoe ga je iemand geven die alles al heeft? Verschil, maar in mijn zes, die gaat dat gewoon voor hem om, maar de Heere God is anders. De Heere God wil niets liever dan in die intense relatie zijn glorie met ons te delen. Het besef door de overdenking van deze dingen in de psalm leidt bij de psalmist tot het antwoord in vers 6, het antwoord van een gelovige die vertrouwt op de Heere God. Is dat hij verbaasd is, de ding veel te wonderlijk vindt om te begrijpen met ons mensenverstand. En ik denk hoe we de tijd pakken om de woorden van die psalm op ons te laten doordringen. En dat we hier eerlijk zijn, met onszelf, met onze levens, en de keuzes dat we mogen spiegelen aan de woorden van die psalm hier, toen kom je toch gewoon echt wel innerlijk bewogen. En dat je stil staat en dat je dit pakt voor dat te beseffen. Dat vind ik gewoon zot. Dat vind ik gewoon zot hoe aanwezig dat de Heere God is. Hij hoeft er zelfs voor een totaal zo geen heftige gebeurtenissen meegemaakt en dat ik meegemaakt heb. Oké, ja, het is een ongeval, het is gebeurd, het is gewoon een levensomstandigheid. Wie dat nu heftig is, of minder heftig, dat is alom tegenwoordigheid is wel hetzelfde. Hoe wonderlijk is dat niet dat je dat mag beseffen? Dat brengt toch bij mij vreugde in mijn hart. En liefde voor mijn Heer. Besef dat je altijd omringd zit door een alwetende, liefhebbende en beschermende God die zo van je houdt dat hij zelfs je vrije wil en je keuzes respecteert. Ja, hoe bij stil is toch? Je vrije wel, en je keuzes worden gerespecteerd in alle tijden door de Heere God, de schepper van je leven. En hoe we nu herkennen of onkennen dat er een God is, toch omvat hij ons bestaan. Compleet, volledig en volmaakt. Dat is wat dat de Heere God, of dat de Heere ons leert in zijn woord. Vanaf vers 7 tot 12 wordt er zelfs verduidelijkt dat er geen enkele plaats is waar de mens zich kan verbergen voor het aangezicht van God. Vers 7, 8 en 9 beschrijven hemel, hel, vleugels van de dageraad, of het einde van de zee, heel het uitspansel van Gods schepping, beschrijft David. In vers 10 zien we opnieuw het vertrouwen dat David hier koestert. Hij is ook een getrouwe van God. En bevestigt dat waar dat hij ook zo gaat, gelijk aan welke omstandigheden dat hij zich zo bevindt, dat de Heere God het ziet, het weet, en dat hij daar ook David zou leiden. En Gods rechterhand hem vast te doen. Opnieuw een bevestiging van de Heere God. Dat hij niets, maar dan ook niets liever wil, dan ons leiden. Opnieuw het geboren met de beschermende hand. Het is de Heere God die ons door genade vasthoudt en die ons leven orchestreert. Zelfs in plaatsen van duisternis is de Heere Jezus altijd aanwezig. Je is licht en leven. De Heere God is altijd overal aanwezig om zijn trouwe gelovigen te leiden en te beschermen. En ook dat we moeten stilstaan voor wat dat eigenlijk betekent. Als ik pees op levensomstandigheden, denk maar een keer aan een mens die zwaar ziek is, terminaal zelfs. En die toch nog vreugde vindt in die omstandigheden. Zo is dat niet. Weten dat je een einde nodig hebt. Toch een intense relatie met de Heere God, ondanks je omstandigheden. En dat je vreugde toch nog gezien wordt. Door anderen die God niet kennen. Dat is de kracht van een intense en intieme relatie met de Heere God. Vanaf vers 13 zien we dat de psalmist ook herkent eerst en vooral de finesse waarmee dat de Heere God zijn levensbegin vormde. En hij maakt dat dit zijn hart verheugt en brengt tot het eren, prijzen van de wonderlijke grootheid van de Heere God. Een bewogen hart door de werking van de Heere God te erkennen, zal volgens mij altijd uit mijn mond een blijdschap en een lofprijs. Voor wie dat de Heere God is. En dat komen we vandaag ook weer doen. Als broers en zusters van elkaar, wanneer dat we mogen samenkomen in de geloofsgemeenschappen, gelijk waar dat we ook te samenkomen. Ja. Als onze relatie met de Heere goed zit, dan komen we eigenlijk vandaag niet samen om iets te gaan, om de rest van de weken te overleven. Als onze relatie met de Heere goed is, toen brengen we iets eigenlijk van die relatie dat we aan, op dagelijkse basis, toen brengen we dat aan de voeten van de Heer vandaag. En dat kan toen tot opbouw, bemoediging of waarschuwing van onze gemeentes of gemeenteleden zijn. Vanuit die persoonlijke relatie, hier iemand aan die iets brengt. Hoe weinig dat je soms ook van je eigen denkt, je hebt geen idee hoe groot dat kan zijn voor een van je broers en je zusters. Om hier vandaag tegen alle verwachtingen in, bijvoorbeeld, laat je eens die rechter staat en een vers gelezen uit. En nu misschien denkt van, ja, goh, wie ben ik om dat hier eigenlijk te zeggen? Maar je toch de vrijmoedigheid pakt om dat te doen. En ze kan zonder dat ze het weten, iemand vandaag een nert onder de riemen gestoken zijn, die eigenlijk diep in de modder aan het wandelen was en dacht dat hij alleen stond. Daarmee wil ik ook vragen aan hedder die mijn familie geworden zit, om hem er niet mee te schromen op zondag. Alsjeblieft, ook alleen maar één vers lezen in die weken, breng ze. Zeg wat dat je geraakt hebt. En ook al je de rest van de weken moeilijk hebt, doet er niet toe, God houdt van je en nul je omstandigheden. Hij meugt worstelen. Hij meugt moeite in. Waar u naar God verlangde, ben ik heel zeker dat de Heere God je effectief ook aangeraakt heeft in de weken. En dat je op zondag iets kunt brengen. En in Gods ogen is het waardevol om iets te brengen. Iedereen. Je weet nooit welke zegen, dat is het voor een ander. Ik wil nog meer graag verwijzen naar wat dat Psalm 1 zegt. Dat staat er. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Iedereen in onze omgeving hoort te genieten van de vrucht van onze relatie met de Heer. Kerk, werk, familie, kennissen, allemaal deuren. De Heere God heeft dus gekocht en betaald. En van wel degelijke bedoelingen. En een veel krachtiger, denk ik, dan dat we beseffen. Vers 14 beschrijft de psalmist zijn bewondering en lofprijs die weer opkomt als hij bedenkt hoe wonderlijk het levensbegin van de mens plaatsvond. Reeds toen dat eigenlijk het menselijk leven nog vormeloos was, beschrijft David hier opnieuw dat hij weet dat God reeds aan het werk was toen al. En dat hij ieder detail zag van dat leven dat er het zo vroeg vloeide. Ook beschrijft dat gedeelte hier hoe de Heere zijn mensen ziet als apart gezet. Zij die God zullen herkennen en in gehoorzaamheid zullen leven, zij gekend, en zij die niet bij God horen, zij die eigenlijk verkiezen om gewoon ontrouw te zijn, zijn ook door de Heere God gekend. Die volkomen kennissen wordt verduidelijkt in vers 16, het ongevormd begin, de beschrijving van het boek des levens en de dagen die gevormd waren, nog voordat er iemand bestond, en in vers 15 opnieuw een bevestiging dat de Heere God zelfs in de minimste ontwikkeling van in het begin elk detail overzag. De verwijzingen die in het boek staan naar de diepste plaats van de aarde, mag je hierbij zien eigenlijk als een poëtische expressie van de donkere geborgenheid van de moederschoot, de baarmoeder. Nu allemaal van die woorden onder de indruk mogen komen, van onze overweldigende aanwezigheid van de Heer in alle facetten van ons leven, dan wil ik met jullie graag overstappen naar het tweede stukje tekst van vandaag, waarmee dat ik hoop eigenlijk aan te tonen hoe dat we weer eigenlijk als christen kunnen leven en vruchtdragend zijn, zoals beschreven in Psalm 1 in onze omgeving. Ik ga niet de tekst opnieuw lezen, maar ik ga stap per stap gewinnen door de versen staan en zeggen wat dat ze voor mij mogen betekenen. Vers 16, dan staat er: verblijd u altijd. Moeilijk, hè, soms. Ik kan ervan getuigen, geloof me, vriend, de laatste tijd heb ik al vaak geworsteld met verblijd u altijd. Maar, dit is het kenmerk van de trouwe Christen. Verblijd u altijd is het kenmerk van een trouwe Christen. Romeinen 14, vers 17 zegt dit: want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap en de Heilige Geest. Die blijdschap is ook een vrucht van de Heilige Geest. Zoals vermeld in Galaten 5, vers 22, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nu, de dingen die hier staan, worden in het verleden niet altijd mijn talenten. Je wordt een ruzietje gehad thuis, die een en ander die misgonk, en je begint een beetje, ja, je had er ook met makkoor, ja, kan ik het anders zeggen. En ik had dat twee kleine snotters. En hoe zijn dat nu? Allee. Ze zijn vandaag niet aanwezig, ze zijn ondertussen nog grote snotters. Maar mijn twee zoons, dat waren hasjes van, ik me goed herinner, misschien 6, 7 jaar. En toen dat ik met mijn vrouw een ruzie aan het maken was, om een liedje te zingen. Ze begon te zingen van: het is de vrucht van de Heilige Geest die ons eeuwig leven heeft. En toen werd het stil. Ik word dus duidelijk niet het toonbeeld van een trouwe christen op dat moment. En dat werd mij wel op een bijzondere manier duidelijk gemaakt. Maar geloof me, vrij. In Gods woord, door ermee bezig te zijn, komt die blijdschap wel. We moeten er alleen het voor in staan. En die blijdschap, als ze gezien wordt door de mensen, als je wandelt in blijdschap, werd dat enorm aanstekelijk voor onze omgeving. Geen kanting, misschien weer. Stel je voor dat je in een ruimte zit, en iedereen zit gewoon serieus voor hem te kijken, en er is daar één die recht staat, en die begint gewoon uitbundig en hartelijk te lachen. Hoe lang denk je nu dat het duurt tegen het resten van die zalen ook aan het lachen is? Dat gaat niet lang duren, hè? Maar die mensen hebben God niet, hè? Je draait wel nog een keer de Heere God, hè? Dus beeld je maar een keer in wat je kunt zien als je de sleutels vindt om die relatie met de Heere God uit te bouwen en zijn blijdschap eind en iedere dag. Kan je verzekeren, gewoon krachtige dingen mee maken aan die poort. Vers 17, daar staat er: bid zonder ophouden. Dat verwijst eigenlijk, toen ik dat overdacht, voor mij persoonlijk, ik kan alleen maar mijn persoonlijke gedachten, ook met de vers lazen, mij onderdeel, dat verwijst volgens mij eigenlijk naar een toestand waarin dat we als trouwe gelovigen ons bevinden. Bidden houdt hier volgens mij niet om een verlangenslijstje af te ratelen. En geloof me vrij, de Heere God lustert al liefdevol, zeker naar, dat doet niks vanaf. Totaal niet. Het is zeker oké om een verlangenslijntje bij de Heere God te krijgen. Doe er niets van af. Maar het bed zonder ophouden, die volgens mij hier staat, hoeft volgens mij om in elk moment in Gods tegenwoordigheid te zijn. In ieder moment God te laten betrouwen zijn. Bij alles wat we bedenken. Bij alles wat we doen. Eigenlijk is dat leven vanuit een overgave in hem die ons lief heeft. En als we dat doen, dan brengen we eigenlijk ook continu onze gevoelens en onze gedachten aan de voeten van de Heer. Again, om we te horen dat er iemand van onze vriendenkring ziek is of zo, en het gaat echt niet de goede richting uit, dan gaan er emoties door je heen. Stel dat je een hele dichte relatie hebt met die persoon, dan gaan er allerlei emoties door je heen, waar je misschien zo kunt, ja, depressief en meelevend en te verre houden in die ding. En dat die mensen er op dat moment eigenlijk geen nood aan heeft. Je hebt genoeg te verwerken zelf, zonder dat je nog een keer de pijn en het verdriet moet meemaken van jou. En ik geloof dat je in die relatie staat met de Heere God, en dat je dat trek kunt leggen wat dat moest zijn, dat je een enorme troost gaat kunnen bieden in de plek. Dat opnieuw die blijdschap van voorheen, ook in die continuïteit dat je had, in je biddende relatie met de Heer, dat Gods liefde gaat vloeien naar die andere mens toe en naar iedereen trouwens uit je omgeving. Vers 18, daar staat er: dank God in alles, want dit is de wil van God en Jezus Christus voor u. Een trouwe volgeling van de Heere God hoort eigenlijk zeker gekenmerkt te worden door een leven van dankbaarheid in alles. Efeze 5, vers 4. Misschien ga ik van ietsje verder lezen. Ik ga lezen vanaf vers 3. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaaspraat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzij. En vers 20 in Efeze 5, mogen we daar ook aan koppelen, dat zie je ook. Dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vrees van God. Die teksten gedeeltes verwezen daarnaar, maar ook in Colossenzen 3, vers 15 tot 17, vind je dit. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in uw wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Geloof me, opnieuw zie je een deel van die intense, intieme relatie dat Gods woord continu voorschrijft. Het is ongelooflijk hoeveel het dat er door heb gewezen wordt in Gods woord. En ik ben er 400% van overtuigd dat je door in dankbaarheid te leven en te doen, de meesten komen nieuwsgierig. In alle omstandigheden om dankbaar te zijn is ook weer niet gemakkelijk, maar geloof me vriend, het valt meesten op en de meesten komen nieuwsgierig. En dan wouden we ze nieuwsgierig. Misschien een klein stukje naar u, maar vooral naar het feit dat je hier kunt omgaan met al die omstandigheden en toch dankbaar zijn. Het valt op dat we anders zijn. Maar kom, nieuwsgierig, naar wat we voor in staan. Naar de Heer. Vers 19, 20 en 21 horen eigenlijk bij elkaar in de context. De stotteren, blus de geest niet uit. Veracht de profetie niet. Beproef alle dingen. En behoud het goede. Nu, in deze specifieke brief hier wordt de uitlegging van de profetieën vermeld. De Thessalonicenzen hadden blijkbaar de gewoonte om bepaalde dingen af te zwakken, waar ze door andere gelovigen eigenlijk op gewezen werden door middel van profetieën. Dat is wat dat de tekst door uitlegt. Nu, persoonlijk heb ik de neiging die ik daar aan ook over nadacht. Dat we eigenlijk ook ons vandaag de kennis en de relatie met de Heere dienen heel goed te onderhouden. En waarom? Wel, we moeten eigenlijk een valse leer of een uitlegging kunnen onderscheiden wat er gezegd wordt over Gods woord. Iedereen kan hier voor het staan en ik hoop dat de Heer meegenodigd is dat naar zijn woord mee spreken, want het gaat niet om mijn woorden en wat ik allemaal op wijze en doen. Saddam om wat zijn woord beschrijft over zijn karakter. Over wie dat hem is. En dat is zo belangrijk. En dat moet men leren herkennen en doen en weten van, is dit de waarheid? En dat kun je enkel en alleen maar door zelf je bibeltje te lezen. Een beetje op zoek te gaan, erover na te denken. We moeten zelf de moeite doen om Gods woord te overdenken. En Gods leidingen te vragen daarin om tekst te verstaan. In Psalm 119, vers 15 en 16 is dat het volgende. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Opnieuw weer die blijdschap, hoe die verordeningen controleert, doet, je vreugde erin vindt. Als je de tijd pakt voor je in een bibel te lezen, als je de tijd pakt voor hem te laten indringen, gaat Gods woord altijd je hart aanraken. Ook als je kwaad zit, als je gefrustreerd zit, als je wat depressief voelt, dit en dat, als je de moeite doet om stil te staan bij dat woord. En niet zomaar lezen om dat moeten lezen. Omdat je echt die woorden filtert, overdenkt, dan is het telkens in je hart aan. Gods woord is enorm bijzonder. Vers 22, dan staat er, onthoud u van elke vorm van kwaad. Nu, hoewel dat vers voor zich spreekt, is het besef van een dagdagelijkse overgave aan onze Heer en Koning echt wel levensnoodzakelijk. Ik zou kunnen not komen met mijn not leven, maar ik sta hier vandaag en ik heb het voorrecht om te mogen iets het Gods woord brengen. Maar ik heb me niet dagelijks overgeven. Zo kan je zelfs niet in staat zijn op een gewone stoel te mogen zetten. Het is iedere dag opnieuw een besef, een keuze, dat we er heel bewust moeten maken. Om de Heere God het stuur weer in de hand te geven. De Heer Jezus is dus gekocht en betaald. Ik heb dat kruis van Golgotha. Dat is hen met een opdracht geweest dat de Heer Jezus dat doet. Ik herinner me ooit dat er een passage gelezen had waarin dat de Heer God kon binnen en God van Gethsemane voor wat dat er gaat gebeuren. En dan staat er dat hij bloed zweette. Ik heb dat een beetje net bezocht en gedaan en dat is echt wel mogelijk. Hè? Voor dan zien als een miraal, medisch gezien, is het perfect mogelijk hoe de mens onder zware stress, heel zware stress, staat, dat je bloed kunt zweten. En ja, probeer die manneken in te beelden. Even stil staan bij dat moment dat hij wel, je wist van tevoren wat er ging gebeuren. Maar je bad. Vader, laat die een beer aan mij voorbij gaan. Maar niet mee winnen. Je wel geschieden. Zijn een trouw. Zijn bereidwilligheid om gehoorzaam te zijn. Zo is hij me gekocht en betaald. Dat betekent dat ons leven de Heer Jezus toegehoord. En om een weder klein van een discipel te zijn, te horen we eigenlijk eenzelfde heilig recht leven na te streven. En volledige gehoorzaamheid. En dat is niet makkelijk. Dat is misschien de reden waarom we aan elkaar geschonken zijn. Om elkaar de liefde te betonen. Om zo te staan voor elkaar. En je mag zeggen wat hij wil. Maar compleet niet. Dat je in een nieuw Poortenaar zit en het een gesloten gemeenschap noemt. Of het een Afrikaanse gemeenschap komt die jeugd en springt en halve salto's doet voor de Heer. Dat maakt niet uit. Ze zijn gekocht en betaald. Dat verandert uw omstandigheden compleet. Voor mij verandert zelfs uw cultuur en wie daar zit en wat dan ook. Wat er geen rekening met mij. Wil je toch de Heer van? Wil dat zeggen dat je ook alles moet afterlaten? Natuurlijk niet. Je moet... Allee, de Heer is liefdevol. Hè? Hij begrijpt enorm veel. Maar om echt de Heer wel volgen, dan moet je echt wel heel goed beseffen dat we een enorme opdracht zijn aan elkaar. We moeten meer dan een team vormen. We zijn verbonden met elkaar door zijn offer. We zijn het verplicht aan elkaar. Om elkaar te stimuleren op een positieve manier. Om elkaars levens te kennen. Daarvoor nemen we bedstone. Daarvoor nemen we bibelstudies met elkaar. Dat is allemaal een gemeenschap met elkaar. En we vallen er soms in. Je moet ons nu slecht voelen omdat we gaan vallen. Nee, we moeten vandaag een nieuwe start maken. En morgen moeten we een nieuwe start maken. En de dag daarna moeten we een nieuwe start maken. En iedere dag opnieuw moet je zeggen, Heere God, ik leg mijn leven vandaag in uw hand. En welke dan in omstandigheden ook zijn, die dag, hoog of laag, Heere God, is al omtegenwoordig. Ieder moment. Ieder facet van je leven. Vers 23 en 24 horen in de context ook bij elkaar. Eigenlijk zelfs tot vers 28, maar zover wil ik niet gaan. Ik wil gewoon de versen 23 en 24 benadrukken. Dan staat er, en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen u geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Dat is eigenlijk een begin van een priesterlijk gebed. En het maakt gewoon duidelijk dat we mogen weten dat we een trouwe God dienen. Heere God is onveranderlijk. En we mogen verzekerd zijn dat dat vertrouwen op onze wegen zal zijn. En zijn steun. En zijn leidingen. Wanneer dan we weer ons uitstrekken. Om iedere dag opnieuw. En de gehoorzaamheid. En de liefdevolle, intense relatie te leven. Waarvoor dat we in de eerste plaats geschapen zijn als mensen. En ik denk persoonlijk dat dat het is wat het betekent om te leven door de Geest. Ik wil samen nog maar een afsluiten met een gebedje. Heer Jezus, ik dank u, Heer, dat je de belofte om een trooster te sturen volbracht hebt. En dat we in een levende relatie mogen staan. Met u, Heer, iedere seconde. Dat wij door met onze vrije wil voor hem kiezen. Ik dank u, Heer, dat je de straffen gedregen hebt voor onze zon, onze worsteling en onze moeite. En voor het feit dat we soms moedwillig negeren, vraag ik u verheffenissen over deze dingen. Ik bid de Heer dat uw geest, onze passie, liefde en vuur voor uw boodschap van liefde en genade mogen aanwaren. In uw naam, Heer Jezus. Amen.